Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Aflevering 47 van de AD-EK-podcast, de allerlaatste. Mijn naam is Etienne Verhoef, waar we gaan overschakelen naar de man die nu... Ja, als je dit luistert 's ochtends, dan zit hij daar niet meer, hoop ik eigenlijk. Maar we nemen dit na de wedstrijd op, naar die finale. De man op Wembley, de man die in Londen zat de hele week voor Sjoerd Massou. Sjoerd, heb je genoten van de finale?
Ja, in zekere zin wel. Niet per se van het voetbal natuurlijk, maar het was een ongelooflijk spannende finale. Het was enorm intens om bij te zijn. Dus in die zin heb ik wel genoten, ja. Het was ook wel een voorrecht om met de hele voorgeschiedenis nu op Wembley te zijn.
Ja.
En met een mooie winnaar uiteindelijk. Italië is natuurlijk over het hele toernooi gezien de terechte winnaar. En met een ook wel absurd einde natuurlijk, door die penalties.
Ja, maar laten we bij het begin beginnen. Want we hebben al een paar keer gehad als die finale op Wembley is. Terwijl ertussen de DJ nog wat muziek aanzet. Dat is ook prettig natuurlijk, hè? De Italianen vieren feest.
We zijn nu inmiddels al een uur na de wedstrijd. Maar de Italianen zitten nog allemaal in het vak. En de spelers zijn ook nog op het veld. Er zitten trouwens ook nog wat verdwaasde Engelse supporters zo links en rechts op de tribunes. Die nog niet weg willen gaan. Dus het is wel een bijzonder decor zo.
En zit de prins er nog of niet?
Dat kan ik net niet zien, want die zit boven mij.
Ah, oké.
Die zit net onder het ereterras.
Heb je het juichen van hem gezien bij de 1-0?
Ja, ik zag het kort even uit mijn ooghoek, ja. Op het beeldschermpje.
Ja. Ja, die was even vergeten dat hij ook in beeld werd genomen, zeg maar. Die ging even los zoals hij uit zijn hart kon juichen. Dat was mooi om te zien.
Ja, mooi toch?
Maar die 1-0, die kwam, zeg maar, we hebben het al vaker deze week erover gehad. Als je zo'n wedstrijd speelt op Wembley met 60.000 Engelsen, dat is een beetje voor ons vergelijkbaar met Feyenoord Heracles een paar jaar geleden, zo'n kampioenswedstrijd. Dat zat ook weer gewoon in, hè? Na 2 minuten zo'n doelpunt en dan ontploft het stadion volgens mij.
Het was niet te geloven. Echt niet te geloven. Er was een, tegen Denemarken was het al luidruchtig. Maar deze goal, dat was echt vergelijkbaar met Kuyt inderdaad tegen Heracles in die eerste minuut. Maar dan nog een keer 2 of 3 of zo. Het leek wel alsof de mensen van die ringen af gingen vallen. Want iedereen die dook dan maar over elkaar heen. Ik denk dat de prins nog het kalmst was van iedereen hier in het stadion. Dus dat was wel fascinerend. Het leek echt alsof er een soort aardbeving losbarstte. Maar goed, het heeft allemaal niet mogen baten. En dat is met name toch wel te danken aan Italië. Dat als er nou één ploeg is die dit kon weerstaan, hè, dat hebben we vooraf ook over gehad. Ja, dan is het toch Italië. Die hadden een moeilijke eerste helft. Ik vond eigenlijk Engeland in de eerste helft best wel oké. En ook wel controle hebben over de wedstrijd. Maar dat Italië buigt het dan toch om. Hè? En die lezen die wedstrijd dan toch feilloos. En voelde denk ik ook wel dat ze in de verlenging, dat ze met penalties de favoriet waren. Dus speelde daar ook een beetje op. Ja, heel slim gedaan. Ja, uiteindelijk terecht het toernooi gewonnen.
Want je voelde in de tweede helft de Italiaanse goal komen. Je voelde gewoon, Engeland werd zo teruggedrongen. Italië gaat nu gewoon een doelpunt maken.
Ja, en je zag het wankelen bij Engeland. Je zag ze twijfelen. Misschien als ze daar, hè, want Henderson kwam op een gegeven moment het veld in. En die bracht iets meer rust en controle. Misschien als ze het een paar minuten voor hadden gehouden. Als die goal niet gevallen was. Als ze nog 5 of 10 minuten hadden kunnen uitstellen. Dan kun je zo'n wedstrijd weer een beetje neutraliseren wellicht. Maar Italië beloonde eigenlijk zijn beste fase in de wedstrijd. Voorkomen terecht met een goal.
Ja, en toen verlenging. Nou ja, goed, daar kwamen ook nog wat kansen in. Maar die strafschoppenserie. Was het zo zinderend als het op televisie ook leek in dat stadion een strafschoppenserie nu meemaken?
Ja, het was echt zenuwslopend. Echt zenuwslopend. Zelfs voor de neutrale kijker, want ik was volstrekt neutraal. Maar het was ook zo'n merkwaardige en bijzondere penalty-serie. Natuurlijk omdat al die jonge spelers van Engeland namen een penalty. Nou, daar was vooraf is daar heel goed over nagedacht. Dat is echt strategie geweest. Er is een Noorse wetenschapper geweest. Maarten Wijfels heeft ook een stukje over geschreven. Maar ik kwam ook op Twitter, kwam die veelvuldig voorbij. Een Noorse wetenschapper die heeft 5 jaar lang onderzoek gedaan naar penalties. Nou, een paar dingen die daaruit komen zijn dat jonge spelers minder vaak missen. En dat spelers die 120 minuten hebben gespeeld, vaker missen. Dus je moet eigenlijk jonge invallers moet je strafschoppen laten nemen. Als je tenminste afgaat op al die data uit dat onderzoek. En dat is precies wat Southgate deed. Hij bracht Rashford en Jadon Sancho eigenlijk puur voor de penalties in het veld. En hadden eigenlijk nog geen bal geraakt. Het was eigenlijk een hele wonderlijke, bijzondere keuze en beslissing. Maar dat moet puur zijn geweest op basis van het onderzoek van die Noor. Want anders kun je het bijna niet verklaren natuurlijk.
Nee, en dat pakt ook nog verkeerd uit. Dus dan krijgt hij nog wat kritiek over zich heen natuurlijk. Hè? Over zijn wissels, dat hij te laat wisselt, Southgate en dat soort dingen. Had hij wat anders kunnen doen, Southgate?
Nou ja, het is gewoon heel slecht uitgepakt. En dat geeft Southgate natuurlijk ook wel 25 jaar na zijn eigen gemiste penalty er weer een soort nieuw penalty trauma bij. Want dit was een bewuste keuze. Het was geen handeling uit paniek of zo. Dit was vooraf zo bedacht. Maar wel een keuze die gewoon valikant verkeerd is uitgepakt. En het bewijst zich ook wel dat data, het is allemaal heel interessant soms. Maar je moet het af en toe gewoon in de prullenbak gooien. Je moet af en toe gewoon je gezond verstand volgen. Die data, dat wordt, ik snap het hoor, want er is heel veel beschikbaar. En er is heel veel wetenschap beschikbaar tegenwoordig over voetbal. Maar het blijft heel essentieel om data ook af en toe opzij te kunnen schuiven.
Ja.
Durven schuiven. Gewoon door af en toe gewoon te denken, ja wacht even, dit kan dan wel het onderzoek zijn. Maar het is in algemene zin natuurlijk een beetje gek om zulke jonge jongens puur in het veld te brengen voor een penalty in zo'n onvoorstelbaar belangrijke wedstrijd. Waar heel Engeland, nou ja, bijna bezeten naartoe leeft. Ja, dat is volgens mij ook gezond verstand. En dan had je, ja, dat had hij niet moeten doen.
Nee, maar heeft hij net op het WK in Rusland dat penalty syndroom een beetje afgestompt? Is dat een beetje klaar? En dan krijgt hij nu weer terug natuurlijk keihard, hè?
Ja, maar met name denk ik het trauma dat hij 25 jaar geleden zelf opliep in 1996, ook op Wembley.
Ja.
Ja, dat krijgt nu nog een soort extra lading. En ja, dat blijft, dit blijft nog wel even nasudderen in Engeland.
Mancini heeft natuurlijk in de rust wel fantastisch gedaan, hè, door die boel om te gooien en in te grijpen. Daar waar de Italianen in het begin een beetje twijfelachtig in het veld stonden, wat moeten we doen? Is dat ook het effect van een goede coach die in de rust kan ingrijpen en een plan B heeft en dat het gelijk staat?
Ja, dat was zeker een goede ingreep. Moeten we ook bij zeggen dat Southgate de wedstrijd juist heel goed begon. Hè?
Ja.
Eigenlijk ook met een goede keuze, goede tactische keuze. Hij begon eigenlijk met een soort 3-4-3. Waarbij de backs Shaw en Trippier eigenlijk als een soort extra middenvelder speelden. Nou, dat bracht de Italianen ook in verwarring in de eerste helft. En dan kwam ook niet precies die goal uit. Maar Mancini zette dat uitstekend om. Leidde tot een gelijkmaker. Al moeten we ook wel zeggen dat in de verlenging, ja, toen ging het echt wel op en neer en gelijk op. Toen had het allebei de kant op kunnen vallen. Vond ik Engeland misschien zelfs nog wel iets sterker, zeker in de tweede verlenging. Maar zeker een goede omzetting, goede invallers ook Italië. Engeland had kwalitatief ook goede invallers. Maar die konden het minder brengen dan die Italianen.
Ja, en zijn ze al van het veld of de Italianen of dan niet?
Nee hoor, ze staan hier nog steeds. Ze zijn om zijn beurt met de beker op de foto aan het gaan. Ik heb ook niet de indruk dat ze voorlopig van het veld gaan.
Nee, dus de Rai Uno moet nog even wachten op de interviewtjes en dat soort dingen. Sky Sports Italia.
Ja, en ik snap die Italiaanse supporters snap ik ook wel. Want die moeten straks door die metro in. Hè?
Ja.
Nou, ik ben hier vanmiddag ook op dat Wembley Way geweest natuurlijk. Op weg naar het stadion. En het was wel zo'n onvoorstelbare chaos. Overal eigenlijk. Met stomdronken Engelsen en troepen en rotzooi. En het was echt heel onrustig. Ja, het was nog wel redelijk binnen de perk toen ik hier om een uur of zes langskwam. Maar het is daarna natuurlijk heel onrustig geweest. Ook met supporters die het stadion in wilden stormen. Er zijn, in de stad zijn er allerlei dingen gebeurd. Dat kon ook bijna niet anders. Want om 11 uur zaten ze hier al in de pub. Maar als je die Italianen zo ziet zitten in hun vak, dan zou ik denken, nou, blijf dan maar even een uurtje zitten. Dan kun je iets rustiger naar die metro lopen.
Die gaan morgenochtend gewoon vanaf Wembley terug naar het vliegveld en dan gaan ze pas naar huis. Die blijven gewoon daar slapen, denk ik, in het vak.
Dat zou eigenlijk het beste zijn, ja.
Hey, een opmerkelijke constatering. De laatste drie toernooien op een EK is het thuisland nooit meer kampioen geworden. Dus thuisvoordeel op een EK is er eigenlijk niet.
Nee. Ja, god, is ook weer zo'n
ja,
statistiek.
Een leuke statistiek, hè? Ja.
Ja, en bij WK's is dat weer anders of niet?
We hebben het niet uitgezocht. Ik hoorde dit toevallig voorbij komen.
Nee, het klopt. Ik had het vooraf ook gelezen. Maar goed, ja, voor wat het waard is. Engeland had wel thuisvoordeel natuurlijk. Maar Italië was gewoon een net iets betere ploeg.
Ja, het had trouwens wel iets heel bijzonders kunnen zijn, bedacht ik mij, tijdens deze dag. Als Engeland Europees kampioen was geworden. Want ik had voor het eerst een vorst gehad die bij het eerste WK erbij was. En bij de laatste dan, zeg maar, nu dat EK. Een vorst die meer dan 55 jaar zit, dat heb je bijna nergens meer natuurlijk.
Nee, nou maar dat is ook het enige wat ik wel jammer vind hieraan. Kijk, ik vind Italië echt een terechte winnaar. En een schitterende ploeg. En ik heb genoten van die twee achterin. Hè.
Ja.
Bonucci en Chiellini waren weer geweldig. Met name Bonucci trouwens, die was echt subliem. Dus ik heb echt genoten van Italië. Maar voor het verhaal, was het natuurlijk wel het allermooiste geweest als het Engeland was geworden. Gewoon journalistiek gezien, hè?
Ja.
Engeland na 55 jaar op Wembley. Het verhaal van die koningin dat je nu aanhaalt. Maar zo waren er wel 1000 verhalen vanuit Engels perspectief. En dat doet niets af aan de overwinning van Italië, hoor. Maar zo kijken wij toch wel een beetje, hè, van waar zit het mooiste verhaal. En in dat opzicht had ik een kleine voorkeur voor Engeland.
Ja, alhoewel woensdag de foto's op Instagram van Chiellini en Bonucci samen op een strand met een gouden medaille van een EK zijn ook meesterlijk natuurlijk, hè, die vanaf woensdag of donderdag gaan verschijnen.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ook hartstikke mooi. En Mancini en Vialli, die ja, met z'n tweeën een groot succes vieren en alles wat ze hebben meegemaakt, is ook fantastisch.
Oh, die moeten we nog even meenemen, het bijgeloof. Vialli heeft op de eerste dag de bus gemist, bij de eerste wedstrijd. En sindsdien reed de bus steeds 100 meter door. En moet Vialli als laatste instappen. Heeft gewerkt.
Ja, geweldig. Geweldig. Het is natuurlijk totale onzin. Maar als het werkt, dan is het nu prachtig. Ja. Vialli was voor die wedstrijd tegen Turkije net te laat gekomen.
Ja, precies. Ja. Maar dat past ook wel bij Italianen, toch? Om daarin te geloven. Of om dat soort dingen dan vol te houden een beetje.
Ja, precies. Ja, dat mag ook best een beetje met voetbal. Dat mag ook best een beetje bijgeloven. Een beetje mystiek mag er best bij.
Hoe heeft Team Kuipers het gedaan?
Nou, volgens mij goed. Ja. Volgens mij floot hij prima. Hij had controle over de wedstrijd. Er was veel emotie. Hij weet dat toch wel heel feilloos te bespelen. Ook die ervaren jongens. Die wimpelt hij makkelijk van zich af. En hij nam over het algemeen goede beslissingen. Er zaten zeker geen grote fouten bij. Dus die heeft gewoon een prima finale gefloten. Ik moet wel zeggen dat ik die overtreding van Chiellini, helemaal aan de zijkant van het veld op Saka, nou, ik snap wel dat hij niet alleen op de keeper afgaat nog, want het was bijna bij de middellijn. Maar als je iemand zo neerhaalt, ik zou eerlijk gezegd zou een rode kaart ook niet heel raar hebben gevonden. Want je kan iemand bij zijn shirtje pakken, maar je kunt het ook op deze manier doen. Nou, het was niet vreemd geweest als dit in mijn ogen dan als dit een rode kaart was geweest.
Als ik ooit een discotheek ga beginnen, dan ga ik Chiellini bij de ingang zetten, denk ik. Want als iemand dan wegloopt zonder te betalen, dan weet je zeker dat hij hem terughaalt, zeg maar, hè? Zonder moeite.
Ja, daar kun je donder op zeggen. Ja, ja, dat was nee, wel. Maar Kuipers, een mooie finale voor hem. Prachtige carrière. Dus chapeau.
Ik vond het trouwens wel mooi. Hij kreeg die medaille uitgereikt, Kuipers. En het leek er toch op het moment dat hij die medaille om had, dat de borstspieren van Björn Kuipers een centimeter of 7 groeiden aan beide zijden. Hij ging even nog wat rechterop lopen voor die camera langs om die medaille te laten zien.
Ja, het zijn wel mannetjes, hè, die scheidsrechters. Hè?
Ja.
Ja, dat zijn het gewoon. Dat was Makkely natuurlijk ook. Die vonden ze hier ook een tikkeltje ijdel hier in Engeland.
Oh, echt? Makkely.
Maar goed, ze waren wel dankbaar voor die penalty.
Ja, wou ik zeggen. Niet meer over zeuren. Je hebt nu een laatste week Londen erop zitten met de halve finales en de finale. We hebben het in deze podcastserie, die inmiddels 47 afleveringen oud is, vaak genoeg gehad over het toernooigevoel. Heb jij de laatste week echt een beetje het gevoel gehad dat je op een EK bent geweest?
Ja, zeker. En daarom hadden ze dit hele toernooi gewoon in Nederland moeten doen. Dan krijg je daarmee ook eigenlijk bevestigd. Je krijgt in zo'n stad, waar dan een paar grote wedstrijden worden gespeeld, krijg je veel meer de beleving van een echt EK. Veel meer dan dat je dat hiervoor had met al die aparte steden in al die verschillende landen. Daar kwam nog eens bij dat de sfeer op Wembley echt geniaal was. En ik heb best wel veel EK-finales, WK-finales, ook Champions League en Europa League heb ik gezien. Maar qua voetbalsfeer houdt dat heel vaak niet over. Hè? Omdat je heel veel neutraal publiek hebt. Heel veel sponsors, heel veel bobo's. En dat was nu echt fantastisch. Met name natuurlijk bij die wedstrijden van Engeland. Maar ook bij Spanje-Italië was het eigenlijk wel goed. Omdat er heel veel immigranten en expats toen op de tribune zaten. Er was echt voetbalpubliek. En het mooie was ook dat ze dat voetbalpubliek, het meest fanatieke publiek, zat ook het laagste. Dus een beetje zo achter de doelen. Ja, dat was echt geweldig om mee te maken. En dit was qua sfeer en qua intensiteit op de tribunes en entourage was dit wel echt de mooiste finale die ik gezien heb.
Ja,
niet per se qua spel, maar wel qua alles eromheen.
En qua eindplaatje ook, hè, als je die beelden zag op laatst van Italië Europees kampioen was geworden. Wembley met het vuurwerk aan de buitenkant van het stadion. Die ring die dan om Wembley heen, die dan de Italiaanse vlag krijgt. Dat ziet er toch wel lekker uit, hè, op het einde, zo'n plaatje.
Ja, dat ziet er prachtig uit. En het was echt mede door dat intens meelevende publiek. Want ook toen Engeland na rust die controle een beetje verloor, dat voelde je ook. Hè? Toen werd het steeds stiller en stiller. Echt stilte uit een soort angst en nervositeit. En dat hoort ook heel erg bij voetbal. En ik had er echt van genoten.
Ja, Severin heeft ook gezegd, dit was eenmalig, doen we niet meer. Hè? We gaan voortaan gewoon weer in één land spelen met een EK. We gaan het niet meer spreiden over 80 landen, bij wijze van spreken.
Heel verstandig. In 2030 wil Engeland het WK gaan organiseren. Dat betekent dat ze dus even denken, dan is het 65 jaar na 66. Hè?
Ja.
Even denken, 64 jaar.
Ja.
Nou, misschien gaat het dan wel lukken.
Hoop ik wel dat de Queen nog leeft dan tegen die tijd. Dat zou op zich voor het verhaal wel goed zijn natuurlijk. Je moet niet eens Prince Charles hebben
dat
staan.
Ze dat ze dat nummer van Football's Coming Home tot 2030 blijven zingen.
Ja, alleen maar dat liedje blijven zingen, ja. Het was wel een mooi toernooi toch uiteindelijk. Weet je, ondanks de finale, het EK was een mooi toernooi. Ondanks meer ploegen hebben deelgenomen. Dat heeft ook weer voor een nieuwe spanning gezorgd in die groepsfase. Het was een oké toernooi toch?
Vond ik ook. Er waren veel leuke wedstrijden bij. De halve finales waren goed. De finale vond ik toch ook wel een voldoende voor een finale. Hè. Was zeker niet doods of zo. Was echt wel een leuke EK. Veel leuker dan 4 jaar geleden. Of 5 jaar geleden moeten we zeggen in Frankrijk. Dus de entertainment prijs. Hoe moet je dat zeggen? Het cijfer voor entertainment zou ik op een 8- of zo willen zetten. Alleen Nederland was een kleine tegenvaller.
Ik haal moed uit wat de Engelsen hebben gedaan en wat de Italianen hebben gedaan. Weet je, wij krijgen zometeen een bondscoach die wat ervarener is, die zometeen de boel gaat neerzetten. Hè? Daar moeten wij ons aan vasthouden nu, toch?
Oh ja, maar dat moet je ook helemaal niet uitsluiten. Dat kan ook best wel een verschil maken. Dat heb je inderdaad aan Mancini gezien. Die waren 3 jaar geleden was dat dood en begraven Italië. En die heeft het op een fantastische manier omgedraaid. Niet eens met een compleet andere ploeg.
Nee.
Hij heeft al dingen ververst. Hij heeft de manier van spelen aangepast. Maar dan zie je dat een paar accenten net wat anders leggen. Net wat meer een teamgeest die goed in elkaar valt. Dan kun je gewoon Europese kampioen mee worden.
Ja, en dan heb je over 1,5 jaar weer een WK. En dan zijn de Italianen zijn nog ouder geworden achterin. En de Engelsen zijn een jaartje weer wijzer en ouder geworden. Gaan dan de rollen omgedraaid zijn of niet?
Nou, ik denk dat dit voor Engeland een unieke kans was. Voor dit toernooi waren er een stuk of 6 favorieten. Volgens mij hebben wij voor het toernooi ook al besproken dat Italië, wat mij betreft, de beste ploeg was. Dus het is toch leuk dat het is uitgekomen. Maar die Engelsen, die hadden natuurlijk wel een enorm thuisvoordeel nu. Hè? Die hebben daar wel echt van geprofiteerd. Die hebben 6 van de 7 wedstrijden op Wembley gespeeld. En hebben daar echt wel een duwtje in de rug gekregen. Dus ik zie dat niet zo snel meer gebeuren dat die over 2 jaar weer tot de beste 2 ploegen behoren. Want daar hebben ze over de hele linie dan toch net niet genoeg kwaliteit voor, denk ik.
Hey, nog 1 ding moeten we even bespreken. De speler van het toernooi, Donnarumma. Dat is natuurlijk 22 en een beer van een keeper op het doel. Dat is eentje waar we de komende jaren nog heel veel last van gaan krijgen als je het tegen speelt, toch? Of niet?
Ja, geweldige keeper. Zijn aanwezigheid maakte Italië meteen tot de favoriet in de strafschoppenserie.
Ja.
Gewoon al de manier waarop hij op die doellijn gaat staan. En Jordan Pickford was allerlei gekke dingen aan het uithalen. Die was aan het springen en in zijn handen aan het klappen. En die deed trouwens ook helemaal niet slecht in die penalty-serie. Maar die Donnarumma is gewoon veel imposanter als je die tegenover je hebt staan. En ik kan me ook helemaal voorstellen dat als je 19 of 21 bent, dat je denkt, ja wacht even, die keeper is wel erg goed. En dat je het dan je op de verkeerde manier op je heupen krijgt. Overigens, wat we ook nog even moeten benoemen, die aanloopjes, Etienne, bij die penalties.
Ja, jij houdt niet van een rechte aanloop,
of
wel?
Dat kan toch niet? Maar dit is toch het bewijs. Ook dit kwam dus weer voort uit die data. Hè? Ze willen zo lang mogelijk wachten met het nemen van die penalty. Want ook dat blijkt uit het onderzoek dat je zo lang mogelijk moet wachten, een bepaald aantal seconden, voordat je die penalty trapt, dan heb je meer kans op de score. Je zag het bij Rashford, die wachtte heel lang voordat hij begon met zijn aanloop. Die was echt aan het aftellen, hadden ze opgetraind. Ja, dat blijkt dus uiteindelijk als het erop aankomt toch weer allemaal niks te helpen, dat soort feitelijkheden.
Nee.
En die aanloopjes, daar moeten ze echt mee ophouden. Jorginho, die kon het geweldig, hè, notabene. Die had bijna nog nooit gemist met dat sprongetje van hem, maar die mist ze nu ook. Ja, je moet gewoon een Ruud Heuze aanloop nemen. Recht achter de bal gaan staan en die bal heel hard in het doel naaien.
Weet je wat Maguire deed? Vol op de camera.
Ja, nou, exact.
Ja.
Zo moet je toch een penalty nemen?
Ja.
Niks moeilijk doen. Gewoon rechte aanloop en boom. Ik hoop dat die jongens daar definitief van genezen zijn.
Kijk nog even op het veld. Zijn de Italianen van het veld af?
Even kijken. Ja, ze zijn van het veld af. Harry Maguire staat nog de pers te woord. Het is inmiddels, wat is het? 12:15 s'nachts. Maar dat tekent hem ook wel, want dat is natuurlijk wel een uitstekende prof, die Maguire.
Ja.
Geldt trouwens voor al die Engelsen, hoor, want het was misschien niet een spectaculaire ploeg om naar te kijken. Het waren wel allemaal voorbeeldige jongens. En ze hebben er alles aan gedaan. Nee, die Italianen zijn nu het veld af en er is hier een soort ploeg bezig om die confetti van die prijsuitreiking van het veld te vegen.
En is de Rashford al klaar met zijn aanloop van die strafschop of nog niet?
Ah, die arme jongen. Ja, ik het doet mij ergens ook wel pijn, die jonge gastjes. Ja. Dat is toch ongelooflijk wat je op je afkrijgt. En wat een last dat wordt, hè, ook de komende jaren nog. Dat je voor altijd een kruisje achter je naam hebt staan. Gareth Southgate weet precies hoe dat is. Zeker hier in Engeland, want dat gaat niet snel weg.
Nee.
Ja, het is voor die jongens heel heftig.
Ja, je weet hoe dat in Nederland gaat. Er wordt gewoon een liedje van je gemaakt door Freek de Jonge, voor je het weet. Dus ja, dan heb je dat weer tegen je de rest van je leven. Het toernooi zit erop. En jij mag veilig terug naar huis. Dank ook Sjoerd en alle andere collega's, Maarten en Mikkels ook de afgelopen anderhalve maand dat we deze podcast hebben gemaakt. We gaan even rusten. En dan bij de start van de competitie in de Eredivisie, dat is alweer over 2 weken of zo, 3 weken geloof ik bijna. Dan zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe AD Voetbal podcast.
Ik vond het leuk zo, iedere dag.
Heel goed. Tot over een paar weken als de Eredivisie weer gaat beginnen. Dankjewel, Sjoerd.
Oké.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gidsje naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.